Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. De podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer.
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Vandaag zitten wij, Kilian, Lilian en ikzelf, Jesse, aan tafel met Paul Beenen. En gaan we het hebben over de Master Healthy Aging Professional.
Ben je op de fiets gekomen hier naartoe vanmorgen?
Nee. Het was super glad vanochtend.
Het viel mee in de omlanden.
Ja?
Ja.
Ah, oké. Okay. Ik ben met de auto deze keer. Maar fietsen normaal gesproken samen.
Zoiets heb ik gehoord.
Ja.
Ja.
Ja, begin je dag gelijk goed, toch?
Ja.
Door in de buitenlucht. Ik heb een L gespot vanmorgen, dus dat...
In de omlanden?
Ja.
Nou, prachtig.
Ja.
Ja, het is fantastisch daar. Zeker met dit licht. Als het zo gevroren heeft. Supermooi.
Mm-hmm. Ja.
Maar als jij niet fietst naar hier, wat doe je dan om gezond te blijven?
Ik ren, ik wandel, ik fiets. Maar ik heb gisteren nog gerend. En ik doe yoga. Dus ik heb gisteren eens een half uur yoga gedaan.
Oh.
En daarna ben ik een rondje gaan rennen. Door de nacht.
Ja. Door de nacht?
Ja, echt door de nacht. Ja. Dat is een beetje irritant. Want ze hebben nu een systeem dat je 3 lantaarnpalen aan hebt staan. En dan 3 lantaarnpalen uit. En dan ren je echt de nacht in. Dat is heel raar, want ik ben de fietspad dan ook kwijt. Moet ik een beetje gokken van, nou, volgens mij gaat de bocht hier naar links.
Ja.
Maar het is wel lekker. Nee, je moet wel in beweging blijven. Ons werk houdt vaak in dat je anders van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds achter die apparaten zit. Dus het is ook wel fijn om er heel even uit te zijn en hier in de health hub te landen.
Ja, zeker. Goed, in de eerste aflevering hebben we het gehad over Futures Literacy met Jos. En daar hebben we het een aantal keer gehad over de Master Healthy Aging Professional. Nou heb ik begrepen dat niet iedereen precies weet wat de master inhoudt en waartoe wij als studenten worden opgeleid. Dus daarom is Paul bij ons aangeschoven vandaag, een van de kerndocenten van de master. De Master Hub, zoals ze dat zelf noemen. Paul, zou jij je willen voorstellen?
Ja, Paul Beenen. Ik ben hoofddocent van de Master en ik ben van huis uit een fysiotherapeut en een gezondheidswetenschapper. En ik ben eigenlijk al 20 jaar bezig met het idee dat de manier waarop we gezondheid organiseren, dat dat veel te reactief is. Dat we wachten tot mensen ziek zijn. Eigenlijk mensen ziek genoeg zijn, zodat ze naar een dokter gaan. En dan moet er een diagnose komen en dan pas gaan we aan het werk. Dat doen we als fysiotherapeuten. Maar eigenlijk doen we dat in de hele gezondheidszorg. En dat is ook de basis van de master, dat we dat eigenlijk willen veranderen.
En hoe is je affiniteit met healthy aging ontstaan?
Om heel eerlijk te zijn kende ik de term niet zo. Het is echt een term die is ontstaan in Noord-Nederland. En daar kom ik niet vandaan. Ik heb tot 7 jaar geleden woonde en werkte ik in Lissabon. En internationaal hebben we het vaak meer over actieve en gezonde leefstijl. En healthy aging hoort daar niet zo bij. Maar dus met de term was voor mij wat onbekend, maar past wel heel goed bij het idee dat je niet alleen maar probleemgericht naar gezondheid kijkt, maar vooral ook kijkt naar wat de mogelijkheden van gezondheid zijn. Hoe kun je gezond zijn en hoe kun je gezond blijven? En hoe kun je nou zorgen dat mensen echt mee kunnen doen in de maatschappij? Dus voor mij hangt het heel erg, healthy aging, heel erg op hoe je naar gezondheid kijkt. Is dat de afwezigheid van ziekte? Ja, en zo hebben we de hele gezondheidszorg eigenlijk opgebouwd, hè, in dat diagnose-interventiemodel. Of is dat veel meer gericht op kun je nou gezond zijn waar je woont, waar je werkt, waar je speelt. En kun je op die manier de capaciteit van mensen om gezond te zijn en te blijven, kun je die vergroten. Ja, en dan staat niet alleen maar gezondheid voorop als afwezigheid van problemen, maar vooral ook van mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij en om je goed te voelen en om die ommelanden in te gaan, die uil te zien en van de lucht te genieten. En dat is een positieve waarde die iedereen wel herkent. Hè? Iedereen zegt altijd van wat is nou mijn belangrijke waarde? Dat is gezondheid. Maar dan vervolgens doen we er niet zoveel mee. En we hebben ook een maatschappij opgebouwd waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Hè, nou, we hadden het er net over dat je soms wel 12 uur op een stoel achter zo'n scherm zit. Is dat dan gezondheid? Of, we zien ook dat wij... 100 jaar geleden gingen we dood aan infectieziektes, zoals COVID. Maar we zien nu dat 9 van de 10 mensen eigenlijk overlijdt aan de gevolgen van leefstijl gerelateerde problemen, chronische problemen. Hè? Non-communicable diseases noemen die wel. Dat is best wel fors. 9 van de 10 mensen bij ons gaan dus dood aan chronische problematiek, zoals chronische luchtproblemen, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker. En dat kruipt er zo langzaam in. En we hebben eigenlijk een maatschappij opgebouwd met heel veel inactiviteit, heel veel stress, waar we eigenlijk heel weinig aandacht aan geven, totdat het problemen geeft. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk pas aan het werk als we er echt een stickertje op kunnen plakken, een predicaat kunnen geven. En dan gaan we aan de slag. En dat is eigenlijk de essentie ook van de master. Dat willen we veranderen. En om dat te veranderen moet je de gedachten van mensen veranderen over gezondheid. Van een professional moet niet vragen van what's the matter with you? Want dan is het al meteen een probleem. Maar eigenlijk meer vragen van what matters most to you? Nou, misschien is dat wel de mogelijkheid om te kunnen werken. Of om in die omlanden te kunnen fietsen. Dus dat is de ene kant. Dat zit bij professionals, dat zit bij de patiënt zelf. De patiënt zelf hebben ook de neiging, of pre-patiënten noemen we dat dan. Ze zijn nog niet eens patiënt, maar dan hebben ze ook de neiging om gewoon leefstijl te accepteren als iets van, ja, dat is voor anderen. Natuurlijk moet je niet roken, natuurlijk moet je meer bewegen en moet je minder drinken. Maar ondertussen doen we het wel. Dus dat hoort ook bij die personen, maar het hoort ook bij de systemen. Dus we moeten ook zorgen dat we die gezondheidszorg veranderen. En dat we die gezondheidszorg niet alleen maar baseren op die diagnose, maar ook zien dat bijvoorbeeld de sociale sector en de gezondheidszorgsector heel dicht bij elkaar liggen. En economie ook. En dat zie je nu heel erg bij COVID. Dat is een heel mooi voorbeeld, hè? Je ziet bij COVID, zie je gebeuren dat er een virus is. En wat doen we? We zetten alleen maar virologen aan tafel. En we kijken eigenlijk alleen maar biomedisch. En nu is de wedstrijd helemaal van als we maar een vaccin hebben, dan prik je erin en dan gaan we verder. Maar we denken helemaal niet meer na van hoe kan dit nou ontstaan zijn in die globaliserende wereld. We denken helemaal niet na dat de mensen die er gevoelig voor zijn, dat ook vaak mensen zijn die overgewicht hebben. We denken niet na over de sociale gevolgen daarvan, eenzaamheid. Dus we pakken dat helemaal niet systemisch aan. We pakken het weer heel erg aan, diagnose, interventie en we gaan weer door. Ja, en dat doen we met heel veel dingen. En ik denk dat deze master een heel erg een missie heeft. Dus ook heel erg waarde gedreven. Het is dus niet alleen een master waarbij we mensen opleiden tot een master science. Maar het is heel erg een master waarbij we en opleiden en dat we met elkaar eigenlijk door allemaal kleine innovaties te doen, een soort kritische massa ontwikkelen om echt dit maatschappelijke vraagstuk op te lossen. Dus in die zin zijn we heel waarde- en missiegericht. We willen dit echt veranderen. Althans, ik wil het echt veranderen. Dus als jij vraagt van wat is jouw relatie met healthy aging? Dit is healthy aging voor mij heel erg. Ja, dus het is echt een transitie. Hè?
En echt impact willen creëren.
Ja, ja.
Ik merk ook dat wat je zegt komt heel erg ook een beetje overeen met het gedachtegoed van positieve gezondheid misschien wel. Ook omdat je zegt, het gaat er ook echt om dat je de omlanden ingaat en het opnemen van de frisse lucht bijvoorbeeld. Gezondheid wordt dus ook gezien als meer dan alleen ziek zijn.
Ja, absoluut. Dus wij, toen de master ontstond 5-6 jaar geleden, baseerden wij ons ook heel erg op wat Machtelt Huber had aangegeven in haar definitie van gezondheid. En dat gaat heel erg over de mogelijkheid om, ook als je ziek bent, om wel te kunnen participeren en om veerkrachtig te kunnen zijn. Ja. Dus dat past daar heel erg bij. Absoluut.
Ik zat nog even te denken, want je noemde net ook what matters most to you. Dan moet je eigenlijk moet je die vraag stellen in plaats van. Ik ben even die andere vraag vergeten. Maar dus je moet kijken naar what matters most to you. Hoe doe je dat bijvoorbeeld bij iemand die. Stel je vraagt dat er iemand in die zegt dat ik elke week gewoon een paar pizza's of een pizza kan eten of zo. Stel je voor, iemand heeft nog een ongezonde. Ja, wat is dan een ongezonde? Iemand heeft een ongezonde leefstijl. En die zegt van ja, that matters most to me. Wat denk jij dan over?
Dat zit ook heel erg aan de vrijheid, hè, die je gunt aan mensen. Dus het gevaar van die healthy aging beweging is dat we allemaal het idee hebben dat het heel maakbaar is. En dat we echt vinden dat wij het recht hebben om iedereen die gezondheid, gezondheidswaanzin wordt het dan bijna, om die op te leggen aan mensen. Dus ik ben wel heel erg van dat iedereen daar zijn eigen keuze in moet maken. En kan maken ook. Alleen daar zit wel ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij in. Dus ik zal nooit iemand zijn pizza afnemen. Of iemand die zijn hele leven een borreltje gedronken heeft en die komt dan in het verpleeghuis en dan mag hij zijn borreltje niet meer hebben. Ik denk dat een enorme inbreuk is op de vrijheid. En om maar heel, heel bits te zeggen, het hele leven is ook een soort doodgaan. In die zin van dat er heel veel invloeden zijn die niet meehelpen in leefstijl. Dus ik vind dat voor mij gaat het heel erg over een balans. Ja, en als jij op de bank gaat zitten met een krat bier, pizza's en niet meer werkt en in eenzaamheid verzwelgt. Dan dat is wat anders dan dat jij een hele hoop dingen wel goed doet en wel door de ommelanden hierheen fietst en je beweging zoekt en je bewust bent dat je een bepaalde verantwoordelijkheid zelf hebt, maar dat je dan een ontzettende pizza lover bent, ja, dan moet jij gewoon je pizza eten. Ja, dus ik zie wel vaak dat wij op moeten passen als mensen die zo gedreven naar gezondheid zijn. Met het idee dat alles dat we dat allemaal maakbaar kunnen maken en dat we dat allemaal op kunnen dringen aan mensen. Dus ik vind het heel belangrijk dat we daar de nuance in zoeken. Dus ik vind het wel ook een hele belangrijke vraag. Van waar houdt dat op, hè? Dit beïnvloeden. Maar het begint, denk ik, niet met, met het idee dat we allerlei dingen opleggen aan mensen. Maar het begint met dat wij een heel systeem gebouwd hebben waarbij we eigenlijk wachten en dat gesprek over die pizza helemaal niet aangaan. We wachten totdat die meneer elke dag 30 jaar lang pizza heeft gegeten en dan als een soort rollende pizza bij ons in het gezondheidscentrum naar binnen komt. Ja. Dat is het probleem. Zo hebben we een systeem opgebouwd. Dus volgens mij als ik het gesprek met die man heb en we komen erop uit van ik wil die pizza gewoon eten. Nou prima, ga je gang. Ja? Maar dat gesprek hebben we helemaal niet. Dus wat we eigenlijk moeten doen is niet in al onze instellingen wachten totdat mensen ziek genoeg zijn en dan komen ze bij ons binnen. Maar we moeten eigenlijk veel proactiever zijn en naar buiten gaan. En niet vanuit een deskundigheid en een heel paternaal idee van u mag geen pizza's eten. Maar veel meer kijken van wat betekent voedsel nou eigenlijk? Welke waarde heeft dat? Zijn er ook nog alternatieven waar ik je toe kan verleiden om te eten in plaats van de pizza? En misschien ik heb een tijdje in Portugal gewoond. Daar is eten echt cultuur. En dat eten is maar een onderdeel. Het gaat vooral om het sociale contact. Dat is wat anders dan een pizza voor de tv eten. En misschien kan ik iemand wel verleiden om dat te zien. Om te zien wat een echte maaltijd delen met familie, met vrienden, wat dat betekent. En ook wat het betekent als je diverser eet. Nou ja, en op die manier ben je op een hele andere manier, ben je op een veel positieve gezondheidsmanier, ben je eigenlijk aan het kijken en aan het beïnvloeden. En ben je een betere wereld aan het creëren, denk ik.
Ja, als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk ook wel een beetje het anders positioneren van gezondheid en gezondheidszorg.
Ja.
En daar anders mee omgaan.
En als ik dat dan hoor, is dat ook, gaat het dan ook voornamelijk om het denken daarover. En in eerste instantie hoor ik je dan zeggen, gaat het dan om het informeren en aan de hand daarvan kan je eventueel invloed uitoefenen ofzo?
Ja, ik denk dat jij gelijk hebt dat het gaat over de master, de missie. Als ik die heel kort wil, moet samenvatten, zeg ik van het is het anders positioneren en anders organiseren van gezondheid in de maatschappij. Dat begint met anders denken over gezondheid. Want als gezondheid alleen maar is zoals we het de afgelopen 100 jaar opgebouwd hebben, van zolang we niet ziek zijn hebben we geen probleem. En dan weten we dat preventie veel belangrijker is dan curatie, hè? Maar niet voor mij. En het is een heel moeilijk begrip, hè? Want je zegt bij preventie eigenlijk altijd van als je niet dit doet, als je niet meer beweegt, als je niet gezonder eet, als je niet ophoudt met pizza eten, dan. Ja, en dat is best wel een moeilijk verhaal om te verkopen. Maar het begint inderdaad bij nadenken over wat wil je met gezondheid, hoe zie je gezondheid. Maar ook bij een aantal maatschappelijke problemen. Er is een enorme toename van mentale gezondheidsproblematiek. Er is een enorme toename van die chronische problemen zoals diabetes. Er is een enorme toename in eenzaamheid, hè, een aantal sociale factoren. We zijn met z'n allen ontzettend gestrest, overspannen, burned out. En we weten eigenlijk niet zo goed wat we mee moeten doen. We weten wel dat het enorme consequenties heeft. Dus we hebben ook wel een hele ongezonde omgeving opgebouwd die echt om actie vraagt. Dus dat alleen maar nadenken en mensen meenemen, dat vind ik ook onvoldoende. Dus ik denk echt, die ongezonde omgeving die we hebben opgebouwd, die moet er echt af. Dus het is een hele terechte vraag dat jij begint met van, ben je hier op de fiets gekomen? En jij weet dat ik dat normaal gesproken doe op de fiets. Mm-hmm. Maar ik denk dat het zo ontzettend gewoon voor mensen is om die auto in te stappen. En met dit weer, er zijn landen, in Nederland doet dat niet, maar ik heb een tijdje in Canada gezeten, waarbij de auto dan ook gewoon aan blijft staan met dit weer, zodat het lekker warm blijft. Ja, en dat is natuurlijk ook healthy aging, dat je nadenkt van hoe creëer je met elkaar een gezonde omgeving. En dat is wat wij dus het nadenken over gezondheid, maar vooral ook actie. En die actie zit er bij ons in. Dat we eigenlijk zeggen van curatie en care en cure eigenlijk heel belangrijk. Maar, en preventie is ook belangrijk. Maar in preventie zit dat amplitie. Die leefomgeving, die capaciteit om gezond te zijn en gezond te blijven. Waar mensen wonen, werken en spelen. Dat willen we vergroten. Amplify, hè, van amplitie. En dat is heel actiegericht. Dat is samen met mensen waar het over gaat, aan de slag gaan van hoe kunnen wij dat nou met elkaar doen. En dat is ook de essentie van de master. Dus de master, die begint vanaf dag 1 in de praktijk met die actiegerichtheid eigenlijk. En dat noemen wij sociale innovatie. En om terug te komen op wat doen we met die meneer van die pizza? Vaak hebben wij als professionals, als experts, de neiging om te denken, wij weten het. Wij hebben de kennis. Ja, die moeten we alleen nog even in die praktijk pompen. Dat heet met een mooi woord knowledge to action approach. Van, dat kunnen we, wij weten het wel en dat gaan we uitrollen. En dat weten, dat zit dan in data, wetenschappelijke databases. En we weten eigenlijk dat het heel slecht werkt. Als ik tegen jou zeg van hou nou eens op met op vrijdagavond met je vrienden bier drinken, want dat is ongezond. Dan de kans dat jij dat echt gaat doen, die is gewoon vrijwel nihil. Dus wat veel beter werkt is om te bedenken met elkaar. En met elkaar gaat dus over jij, je vrienden, experts, collega's. Dat je met elkaar, met een groep gemeenschappelijk gaat kijken van wat willen we eigenlijk met gezondheid? Hoe kijken we daar tegenaan? Wat vinden wij belangrijk in onze vriendengroep of in onze wijk of in ons bedrijf of in onze gezondheidszorginstelling? Wat vinden wij belangrijk? En daar eigenaarschap op creëren. En daarmee heet het bij ons ook sociale innovatie, omdat je eigenlijk met elkaar dat doet. En niet een of andere expert die van buiten roept van ik weet het wel en volg mij. Dus je gaat het gezamenlijk doen eigenlijk. Dat is best wel ingewikkeld. Omdat als je echt zegt van we willen het anders organiseren en anders positioneren, gezondheid, betekent dat er heel veel verschillende stakeholders zijn. Hè? Heel veel mensen zijn betrokken. Dus dat zijn patiënten, dat zijn pre-patiënten, dat zijn postpatiënten. Dat zijn gewoon burgers, dat zijn werknemers, dat zijn heel veel experts. We hebben in Nederland echt extreem veel experts. Hè? Dus er is wel eens uitgezocht dat we bijna 2500 verschillende gezondheidszorg-experts in Nederland al hebben. Dus die moeten ook allemaal een rol hebben. Dan heb je de financiers van zorg, je hebt de overheid. Nou, hoe ga je dat nou met elkaar organiseren? Dat is een heel lang proces. En dat hele lange proces, daarin zie je ook dat er heel veel verandert. Er komt nieuw beleid, er poppen van alles op, een virus. Mensen beïnvloeden elkaar. Dus je moet ook heel erg in dat lange proces vermogend zijn om te reageren op wat er verandert. Wat er oppopt, wat er spontaan gebeurt. Hè? Emergentie noemen we dat. En daar hebben jullie volgens mij vorige week met Jos ook over gesproken. En dat is wat Futures Literacy natuurlijk ook heel erg biedt. Dat je leert anticiperen op die complexiteit en die onzekerheid van die hele grote missie eigenlijk. Ja. Nou, en wat we in de master doen is dat in stukjes hakken. En dat zo systematisch, methodisch mogelijk, dat proces begeleiden. Ja, dat kun je niet opdringen. Daar is ook geen kookboek voor. Want ja, daarvoor is het te dynamisch. Maar je kunt wel een aantal fasen herkennen. Bijvoorbeeld, de eerste stap is niet uitleggen aan je ecosysteem, aan je groep met mensen die je missie hebben, hoe het moet. Maar de eerste stap is eigenlijk van ben je in staat om mensen bij elkaar te brengen en echt na te laten denken over van wat willen we met elkaar. Een soort missie formuleren. Wij noemen dat als moonshot. En dan vervolgens ook op basis daarvan echt tot actie met elkaar overkomen. En die acties, dat is eigenlijk een soort proberen. Hè? Dat is eigenlijk try and error. Interventies, kijken of dat werkt in jouw context, bij deze mensen werkt. En als dat niet werkt, dan kiezen we het anders. En vaak doe ik verschillende dingen hè, vanuit verschillende stakeholders.
En we worden als studenten opgeleid tot heuse change agents, zo noemen we dat.
Ja.
Waar komt die term precies dan vandaan?
Nou, die groep met mensen, dat is eigenlijk een change agency noemen we dat. Dus gezamenlijk bedenk je met elkaar van, hey, wij willen wat anders. We willen gezondheid anders positioneren, anders organiseren. Maar iemand moet het initiatief nemen. Iemand moet die mensen bij elkaar brengen. Iemand moet de grote lijn in de gaten houden. Iemand moet ook kunnen onderzoeken van wat is nou echt de impact hiervan. Werkt dat? Het is leuk om allerlei kleine dingen te proberen. Maar wat leidt dat nou uiteindelijk tot die missie, ja of nee? En wat wij in de master doen is in de change agency de rol van die change agent aan de student geven eigenlijk. En die student heeft dan de rol om mensen samen te brengen, het ecosysteem te vormen, zoals we dat noemen, om die missie met elkaar te duiden, om goed te plannen van wat gaan we dan doen, wat gaan we met elkaar proberen, hoe kunnen we wat er in de wetenschap is op dat moment wel goed gebruiken, hoe kunnen we verschillende dingen, rijke praktijken noemen we dat, hè? Vanuit andere hoeken, best practices, wordt die wel eens genoemd. Hoe kunnen we die inzetten in het geheel? En dan vervolgens het ook echt testen, echt een soort prototype maken en dat echt testen en kijken van leidt dat nou tot die missie? En dat initiëren en faciliteren eigenlijk van dat innovatieproces. Dat is wat wij bij die change agent horen passen. Dus die zorgt eigenlijk als change agent voor de change agency. Dat is die club mensen.
Ja, ja. Helder. Dan heb ik nog een hele andere vraag aan jou.
Oh, spannend.
Je krijgt 30 seconden de tijd om te pitchen wat jouw persoonlijke geheime recept is om 100 jaar te worden. En mijn tijd gaat nu in.
Mijn persoonlijke recept om 100 jaar te worden, als ik al 100 wil worden, dat is helemaal de vraag, is ik hou heel erg van de natuur en van de bergen. Dus voor mij is het ultieme recept om veel in de natuur te zijn, veel te wandelen. Dat vind ik echt helend. En daarna met goede vrienden en mijn familie een hele fijne maaltijd en een hele goede fles wijn te nuttigen.
Okay.
Dat is mijn gouden recept voor 100 jaar. Ik denk dat dat het beste bij me past.
Klinkt goed.
Is dat 30 seconden?
Ja, dat is 30 seconden. waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, kijk, ik ben opgeleid als verpleegkundige, dus altijd best wel in de gezondheidszorg bezig geweest, maar Kilian, die had bijvoorbeeld HRM gedaan.
Ja.
Wat heeft er dan voor gezorgd dat jij toch meer bezig wou gaan met gezondheidszorg, gezondheid en deze master uiteindelijk hebt gekozen?
Als ik het voor mezelf moet bekijken, denk ik dat het vooral ook invloed is vanuit mijn moeder, die werkt zelf in de gezondheidszorg. Dus ik ben sowieso altijd al denk ik in aanraking geweest met gezondheidszorg. Maar daarnaast ben ik tijdens mijn opleiding heb ik ook een andere tak van of een andere sector mogen bekijken. Dat is dan de sales of dat is dan de ICT-sector. Nou vooral, ik was daar resource developer, dus dan probeer je ICT's te werven. Nou, dat was echt harde sales was dat. En ik merkte dat ik dat dus helemaal niet leuk vond. En voor mij is de gezondheidszorg zelf is wat zachter en ik merk dat dat bij mij als persoon beter past. Maar zodoende ben ik daar eigenlijk ingerold en ik merk dat ik vanuit mijn eigen studie niet de impact kon maken die ik wilde maken. En dan betrek ik jouw voorbeeld Paul even erbij, want je bent dan als extern adviseur, kom je daar eigenlijk binnen. Dan leg je een advies neer en zij kunnen daarmee doen wat ze willen. Maar als jij dus, dat idee heb ik dan ook bij de master, als je dan in de modder, zoals ze dat dan in de master zeggen, aan het werk gaat, dan heb ik het idee dat je al meer teweeg kunt brengen dan wanneer je als extern adviseur daar komt. De reden waarom ik de master ben begonnen is omdat ik op maatschappelijk niveau meer impact wilde maken. Ja.
Mag ik eens aan toevoegen, want ik vind het heel erg mooi hè, dat in de master ook heel veel mensen zitten die niet vanuit die gezondheidszorg zitten. Dus in de gezondheidszorg, wij zijn zo, als fysiotherapeut bijvoorbeeld, hè, of als arts of verpleegkundige, zo opgeleid om te reageren op problemen. Terwijl een HRM er veel meer bezig is met het sociaal kapitaal. Hè, de mogelijkheid binnen een organisatie om welzijn te creëren. Of een sportkundige bijvoorbeeld. Die kijkt veel meer naar wat de mogelijkheden, wat het plezier is van sport en bewegen. Dus er zit helemaal niet een probleem in. We hebben het heel vaak over van we moeten van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Maar dat veronderstelt dat we allemaal in dat ziekte en zorg zitten. Terwijl er enorm veel capaciteit is bij HRM'ers, bij sportkundigen, bij bedrijfskundigen. Heel veel capaciteit is om juist vanuit, die zitten al in dat positieve paradigma eigenlijk. En die zijn niet alleen maar problemen aan het oplossen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Dus in die zin denk ik dat het ook een hele rijke opleiding is. Omdat al die disciplines bij elkaar zitten. En gezamenlijk weer in zo'n change agency bezig zijn met die missie. Om dat anders te organiseren en te positioneren. Ja.
Ja, dat zei je in het begin eigenlijk ook. Hè, want waar we nu op focussen is dat we, eigenlijk zetten we dan nu heel veel virologen bij elkaar om dan te kijken naar een oplossing, ook voor COVID. Maar eigenlijk zou je dat breder moeten trekken en meerdere disciplines erbij moeten betrekken. Omdat het om meer dan alleen de COVID gaat. Het gaat om eenzaamheid, het gaat om de hele context, zeg maar.
Ja, nou, ja absoluut. Kijk, in die eerste golf was het ook echt heel snel was besloten om oudere mensen min of meer op te sluiten. De verpleeghuizen dicht te doen, geen bezoek. En ja, er kwam pas eigenlijk in begin mei, dus na 2-3 maanden, kwamen de eerste berichten binnen dat de mensen echt heel eenzaam waren. Nou, dat druppelde zo langzamerhand die media in. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Daar hebben we helemaal geen rekening mee gehouden. Oh, er is een virus. Wat is het beste? Nou, laten we alles gewoon afsluiten. Nou, dan heb je echt de boot gemist. Dan ben je alleen maar bezig geweest met dat biomedische aspect. Daar horen natuurlijk die oudere mensen aan tafel te zitten. En daar horen natuurlijk sociologen aan tafel te zitten. Familieleden horen daar aan tafel te zitten. Waar was die verpleegkundige in die ouderenzorg? En die verpleegkundige die met dementerende ouderen aan het werk is. Dat hebben we gewoon in het begin. We weten het natuurlijk wel dat we dat zouden moeten doen. En het klinkt zo logisch als we het er nu over hebben. Maar dat is niet de eerste reflex. De eerste reflex is van, oh ja, we hebben een virus. We metselen alles dicht. Want het mag niet verspreiden. Ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar voor die 85-jarige mevrouw die niet meer naar buiten mocht, was dat echt dramatisch.
Ja, ik was gisteren toevallig aan het werk en sprak ik een patiënt. Zij is 97 jaar. En ik had het er zo met haar over hoe het voor haar was toen zij haar kinderen niet meer over de vloer mocht ontvangen. En toen zei ze ook tegen mij van ja, van leven ga je dood. Ze zei, ik ben 97, dan is er dan nog iets waaraan ik mag sterven of moet ik overal voor beschermd worden? Dat vond ik ook wel heel interessant om te horen, want zij had juist zoiets van, ja, ik wil gewoon mijn kinderen om me heen hebben, want ik ben al 97, ik weet niet hoe oud ik nog ga worden. Eigenlijk wil ik nu vooral genieten, want ik kan overal voor beschermd worden, maar van leven ga je dood, dus op een gegeven moment houdt het gewoon op.
Ja.
Dat is ook wel heel interessant.
Ja, heel mooi. Ook vooral omdat je de dood ook bij het leven plaatst, hè? Wij hebben de dood een beetje uit het leven bedacht, zo van... Mm-hmm. En we zijn dus met z'n allen ook bezig om zo lang mogelijk te leven. Jouw vraag is ook van, hoe ga jij 100 worden? Ja, weet je, is dat mijn doel? En we zien dat we steeds ouder zijn geworden. We zijn er dus ook heel erg op gericht. Maar het gaat eigenlijk niet over of je nou heel oud wordt, maar of je gezond oud wordt. En we zien eigenlijk dat die gezonde levensjaren minder wordt. Dus we worden ouder, maar het aantal gezonde jaren wordt minder. En het is veel interessanter om te bedenken van wat voor waarde heeft het leven. En misschien is die waarde wel gericht op bij je kinderen kunnen zijn. En besef je dat je aan iets moet sterven. We kunnen wel, we kunnen natuurlijk heel veel en we kunnen steeds meer. Die technologie in de gezondheidszorg is gigantisch. We zijn in staat gebleken om dat vaccin te ontwikkelen. Maar ja, die mevrouw van 97, die heeft inmiddels wel 2 jaar lang daar in geleden. Ja, dus wat is kwaliteit van leven?
Mm-hmm.
Ik heb overigens nog wel een vraag, want we hebben het gehad over dat de... het zijn hele lange trajecten waar je in terechtkomt als je op deze manier de gezondheidszorg wil veranderen. Maar de master, de fulltime master in ieder geval, duurt 1 jaar. En dat is dan relatief kort. Dus ik denk dat er ook veel mensen zijn die misschien wel denken van... hoe ga je dat in hemelsnaam in 1 jaar tijd doen?
Ja, niet. Is denk ik het antwoord. Dus wat je aan het doen bent, is dat lange traject opzetten. En dus je bent die change agency aan het ontwikkelen. Op het moment dat je zegt dat er heel veel partijen bij zijn, dat het heel dynamisch is, kun je dat ook niet controleren. Dus ik kan ook niet van jou verwachten dat je binnen 1 jaar die gezondheid anders georganiseerd en gepositioneerd hebt. Ook al is het in een klein gebied, hè, want dat is wat we wel zeggen. Zorg ervoor dat je het in een context doet die te overzien is, omdat er al heel veel partijen bij zijn. Dus ga niet de hele gezondheidszorg in Noord-Nederland doen. Maar zorg ervoor dat je het op een afdeling doet of op in een kleine organisatie of in een wijk. Dat is al complex genoeg. Maar nee, je bent het aan het opstarten. Je moet wel nadenken over die stappen daarna. Je moet wel zorgen dat je, als jij straks afgestudeerd bent na 1 jaar, dat het wel doorloopt. Wie neemt dan die rol over van jou als change agent? Of blijf je daar als baan? Of neemt de hele groep het over? Is er zoveel beweging dat het blijft bestaan. Dus het gaat meer over het initiëren en het opzetten dan dat het gaat over dat ik van jou eis als docent dat je echt de resultaten boekt.
Ja, en daarbij gaat het dus ook om een stukje verduurzaming en op die wijze impact creëren.
Absoluut, absoluut. Ja. Dus, en als je iets weet, hè, als je bedenkt van nou iets heel concreets, het helpt in die lange trajecten om ook kleine, concrete dingen met elkaar te doen en daar succes van te beleven. Ja, dus als je denkt van nou, een podcast is heel belangrijk om mensen laten denken, dan ontwikkel je een podcast. Dat is natuurlijk een heel concreet product. Daar kan ik wel goed naar kijken. En dat past ook heel goed in een jaar. Ja, dus vaak is zo die kleine dingen in dat grotere geheel, dat kunnen we beter overzien. Ja, maar het moet wel altijd gerelateerd zijn aan die missie die heel ver weg ligt. Ja, en wat heel erg helpt is om na te denken van oké, we gaan dit met elkaar aan. En we gaan dit aan in de wijk, in een wijk in Groningen of hier in Rode. Heeft dit nou betekenis ook niet alleen voor Rode, maar ook voor Leek? Ja, en dat zou, dat noemen we transferwaarde. Hè? En dat is als Master of Science, wat deze master, waar deze master voor opleidt, is natuurlijk heel belangrijk. Van, je ontwikkelt kennis, ervaringskennis, je weet wetenschappelijke kennis ook in de praktijk te testen eigenlijk, hè? Te proberen. Is heel contextspecifiek, maar is natuurlijk van enorme waarde voor een context die daarop lijkt. Dus kun je die transferwaarde, kun je die beschrijven? En dat vragen we ook van je als student. Van, schrijf nou eens een case study van een stuk van je innovatie, waarvan je zegt van, hey, dat heeft waarde voor andere partijen ook. Voor andere contexten, voor andere partijen. En dat moet je natuurlijk heel mooi, systematisch, methodisch kunnen laten zien.
Ik denk dat de luisteraar heel veel vragen heeft, maar heel veel stof heeft om nu over na te denken. Heb je nog iets wat je de luisteraar ook wil meegeven?
Ja, want deze opleiding is heel erg voor professionals. En wij hebben heel erg de neiging om als professionals opgeleid te zijn in het weten. Hè? Dus dat je als expert de bron bent eigenlijk. En wat wij bij deze opleiding zeggen is van, stap nou eens van je ivoren toren af als expert. En wees wat nederiger daarin. En ga als eerste gewoon luisteren. Dus dat zou ik die luisteraar wel heel erg mee willen geven. Van, op het moment dat je echt gaat luisteren en in de gaten krijgt dat als je gezamenlijk met een doel bezig bent, dat juist die diversiteit van die verschillende bronnen heel erg belangrijk is. Dus in dat voorbeeld van COVID, dat je beseft van, ik kan dit niet alleen oplossen als viroloog, ik zorg wel voor een vaccin. Maar dat je de mensen waar jij invloed op gaat uitoefenen, die ouderen, die verpleegkundigen, dat je die om tafel zet. En dat je dan een veel breder, veel rijker, rijkere bronnen informatie krijgt. En daar dan gezamenlijk in kan besluiten. En als je dat doet, dan is het ook gewoon heel leuk om te doen. Want dan sta je niet meer alleen en denk je dat je het weet, maar ben je echt de praktijkproblemen aan het oplossen. Dus nederigheid.
Ja, mooi hè. En mocht er nog een luisteraar zijn die geïnteresseerd is in de master of die nog wat meer informatie wil, waar kan die persoon dan terecht?
Nou, we hebben op de Hansen website hebben we een kun je zoeken op Master Healthy Aging en er zijn gedurende het jaar allerlei informatiebijeenkomsten. Dus dat is één mogelijkheid. Dan gaan we er verder op in. En we hebben natuurlijk, daar staat ook een e-mail bij. Dus als je echt specifieke vragen hebt, neem gewoon contact op. En wat het allerleukste is om gewoon eens een keer langs te komen. Dat kan nu niet, we zijn nu online. Maar ik denk dat je het beste doorvoelt wat die master echt betekent om gewoon eens om mee te lopen. Dus als je echt geïnteresseerd bent om de master te gaan doen, Dan ben je van harte welkom om een halve dag mee te lopen. Dan zie je de diversiteit en zie je ook wat diversiteit allemaal kan leren.
Ik denk dat dat een mooie boodschap is om mee af te sluiten. Bedankt voor de komst, voor de uitleg. En we hopen dat je het ook als plezierig hebt ervaren.
Ja, zeker. Graag gedaan. Praat hier graag over. Dit is wat in ieder geval mijn hart doet kloppen. En ik denk dat we met de master mooie dingen aan het doen zijn. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.